Broeders en zusters, ja, Vredesweek 2021 en dan een tekst over het afhakken van handen, het uitrukken van ogen en het verzuipen van iemand met een molensteen om zijn nek. Niet echt het soort tekst waar je in eerste instantie door bemoedigd zou worden. Tenminste, liever horen we toch over een zachtmoedige Jezus en een liefdevolle God. Ik wel tenminste. Vrede. En het thema van deze Vredesweek is: wat doe jij in vredesnaam? Wat doe jij? Daar zit iets stuwends in. Een soort van call to action. Een oproep. Blijkbaar moeten we iets. En daar word ik zelf eerlijk gezegd wel eens een klein beetje moe van. Dat moeten. Dat tot actie overgaan, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar voor vandaag wilde ik het eigenlijk wat dichterbij houden. En wat doe je in jezelf? Voordat we de wereld bestormen met goed bedoelende plannen, dacht ik, wat kun je eigenlijk in jezelf doen op het gebied van vrede? Zeg maar een beetje zoals in het vliegtuig. Dat voordat je iemand anders helpt met een zuurstofmasker, dat je eerst jezelf even moet helpen. Want anders ben je nergens, dan kun je elkaar gewoon niet meer helpen. En ik moet u zeggen, ik heb deze week aardig zitten worstelen met deze tekst. En ik stelde daarbij mezelf de vraag, en nu eigenlijk ook aan u, hoe lezen wij eigenlijk in de Bijbel? In welke zin zijn die woorden in die Bijbel dan richtinggevend? Is dat wat er in de Bijbel staat altijd het goede, dat wat je zou moeten doen, als een soort van richtingaanwijzer? Of staan we ook toe dat we een gevoel van schuring ervaren en dat je denkt, ik kan hier eigenlijk niet zoveel mee. Volgens mij hebben we die vrijheid, of sterker nog, zou het goed zijn om die houding ook aan te nemen. Want de Bijbel schrijft niet voor wat je wel en niet moet doen. Het is een verzameling tijdloze verhalen die gaan over de vraag, wat heeft een mens nodig om mens te worden? Maar goed, een worsteling dus, zei ik. Want het stond er wel deze week. Ik kan het zo mooi draaien als ik wil, maar het staat er wel. Dus, hoe zou deze tekst mogelijk een hulp kunnen zijn bij dat mens worden? Bij dat vinden van iets in jezelf wat puur en vrij en oprecht is. En toen ik aan het zoeken was, kwam ik een tekst tegen van de Libanese schrijver Khalil Gibran. En dat is een karikatuur van de tekst die we net in Marcus lazen. En het is wel weer een stukje, maar ik dacht als derde lezing neem ik vandaag maar Khalil Gibran mee. Als een soort van persiflage op Marcus 9. Niet gekscherend, maar gewoon een andere visie. En hij schrijft, het verhaal heet trouwens De Gezegende Stad. Hij schrijft, in mijn jeugd vertelde men mij over een stad waar iedereen leefde volgens de Heilige Schrift. Ik zei, ik wil op zoek naar die gezegende stad. Het was ver weg en ik trof grote voorbereidingen voor mijn reis. Maar na 40 dagen zag ik mijn doel en op de 41ste dag betrad ik de stad. En zie, alle bewoners hadden maar één oog en één hand. Ik was verrast en dacht bij mezelf, waarom hebben uitgerekend de mensen in deze zo heilige stad maar één oog en één hand? Toen zag ik dat ook zij verbaasd waren en zich verwonderden over mijn beide handen en mijn twee ogen. Terwijl zij zo spraken, stapte ik op hen af en vroeg, is dit misschien de gezegende stad waar iedereen volgens de Heilige Schrift leeft? En zij antwoordden mij, ja, dit is het. Maar wat, vroeg ik verder, is er dan met jullie gebeurd? En waar zijn jullie rechteroog en jullie rechterhand? Er ging een huivering door de menigte en ze zeiden, kom maar kijken. Ze leidden mij naar het midden van de stad, naar de tempel. En daar zag ik een groot aantal vergane handen en ogen liggen. Geschrokken vroeg ik, welke veroveraar heeft jullie zulke gruweldaden aangedaan? Opnieuw ging er gemurmel door de menigte. Een van de oudsten stapte naar voren en sprak, dat hebben wij zelf gedaan. God maakte ons tot overwinnaars over het kwaad dat in ons woonde. Daarop leidde hij mij naar het hoogaltaar. Iedereen volgde ons. Hij liet mij een in steen gehouden inscriptie zien en ik las, als je rechteroogje tot een steen des aanstoots wordt, ruk het dan uit en gooi het bij je vandaan. Want het is beter voor je om een deel van jezelf te verliezen, dan dat je hele lichaam in de hel wordt geworpen. En als je rechterhandje tot een steen des aanstoots wordt, hak hem dan af en gooi hem bij je vandaan, want het is beter voor je om een deel van jezelf te verliezen, dan dat je hele lichaam in de hel wordt geworpen. Toen begreep ik het. Ik wendde mij tot de menigte en riep, is er geen man en geen vrouw onder u die twee ogen en twee handen heeft? Zij antwoordde, nee, geen enkele. Niemand is heel, behalve degenen die nog te jong zijn om het gebod van de schrift te begrijpen. En toen we uit de tempel naar buiten kwamen, verliet ik ogenblikkelijk die gezegende stad. Want ik was niet meer te jong om het gebod van de schrift te begrijpen. Ja, zou het christendom of de kerk op de basis van de woorden uit Marcus nou werkelijk een plek zijn, een dergelijke heilige stad van verminkten? Ik heb grote moeite mee. Er komt een beeld bij mij naar boven van hele vrome mensen die doen wat er gevraagd wordt. Maar willen ze dat eigenlijk wel? Zou het niet minstens zo vruchtbaar kunnen zijn om niet te doen wat er zo op het eerste gezicht lijkt te staan? Ik ga even een stapje terug, want in de tekst, misschien dat die hier vorige week gelezen werd, in de tekst voorafgaand aan dit Marcus gedeelte, wordt er een kind in het midden geplaatst en zegt Jezus, wees als dit kind. En in datzelfde gedeelte zijn de discipelen op pad en ze komen een beetje geagiteerd bij Jezus aan. En het blijkt dat ze het hebben gehad over wie van hen eigenlijk de belangrijkste is. Wees als een kind. Wat is dat? Toen ik zelf nog een kereltje van een jaar of 10 was, dacht ik altijd, zie je wel, ik doe ook mee. Nu ben ik niet meer een jongetje van 10 en denk ik, wat is dat dan, een kind? Wat is het om als een kind te zijn misschien? En ik dacht, dat is niet vooraan staan. En vooral ook niet denken te weten hoe het zit. Niet de grootste, de beste, de slimste, de stoerste hoeven zijn. Niet in het leven buiten de kerk, maar zeker ook niet in het leven binnen de kerk. Lang is dat anders geweest. Dat mensen binnen de kerk een alleenrecht dachten te hebben op het goede. Of op heil. Een soort van morele hoogvlakte inname. De discipelen hebben het over wie van hen het beste is. En daarna zeggen ze, we hebben iemand gezien die uit uw naam demonen uitdrijft, maar hij hoort niet bij ons. Hij hoort bij een ander clubje. Wat moeten we nou? Een ander clubje. En opnieuw zijn de discipelen schoolvoorbeelden van mensen die het toch niet helemaal begrijpen. Net zoals wij. Net zoals ik. Net zoals iedereen. Dat zijn gewoon mensen. Ik weet niet of het u opviel, maar er staat Zoals Hanni net las. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Onmiddellijk kwam in mijn gedachte George Bush naar boven, die net na de aanslagen in New York net zoiets zei, maar heel anders. Hij zei: If you're not with us, you're against us. Als je niet met ons bent, ben je tegen ons. Hier staat: als je niet tegen ons bent, ben je voor ons. Voelt u het verschil? George Bush is uitsluitend, polariserend. Als je niet met ons bent, ben je tegen ons. Dan komen er kampen, dan komt er een tweedeling. En we weten waartoe dat geleid heeft. Marcus zegt, of Marcus laat Jezus zeggen: als je niet tegen ons bent, ben je voor ons. Je bent pas veranderlijk als je je kunt laten raken door een ander mens. Je bent als mens pas in relatie tot een ander als je kwetsbaar bent. Als iemand anders iets aan kan dragen waardoor jij een klein beetje verandert. Als iemand anders iets zegt waarvan je denkt van: hé, zo had ik het nog niet gezien. Mijn visie verandert. Als je niet veranderlijk bent, zit je vastgeroest. En als je denkt te weten hoe het zit, hoe het moet, hoe het hoort, dan ben je niet meer raakbaar. Dat is niet hoe je groeit. Dan meen je dat wat je vindt, dat vaststaat. In de notulen van een kerkraadsvergadering van Oldeboorn uit de jaren 50. Oldeboorn is het dorp waar mijn familie vandaan komt. Kwam ik een brief tegen van een oud-oom van me. Hij spreekt zijn grote zorgen uit over de dominee die zondag gepreekt had over Adam en Eva en hun historiciteit in twijfel had getrokken. Van die dominee deugde niets. Als voorbeeld dat als jij denkt te weten hoe het zit, dan sta je daar met je gelijk en dan gebeurt er niks met je. Over gelijk hebben. Standvastigheid. Een vriend van mij die niet lid mag worden van een doopsgezinde gemeente, omdat hij ook kerkelijk werker is binnen de PKN. Dat kan niet. Dat mag niet. Zo zijn we dat gewend. Kerkenraden moeten ermee stoppen mensen te laten preken die daartoe niet bevoegd zijn. Dat mag gewoon niet, zegt scriba René de Reuver tijdens de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Of de katholieke kerk die steeds opnieuw een stokje steekt voor het toelaten van vrouwen als priester. Dat zijn nou eenmaal de regels, daar staan we. Clubjes, polarisatie, uitsluiting, omdat we denken dat we weten hoe het zit. Maar wat gebeurt er wanneer je dat wat zich heeft vastgezet als je overtuiging, als dat belangrijker wordt dan het geloven als een kind? Vol verwondering, openheid en met een gezond naïeve blik. Misschien lijkt dat veilig en zeker, die vastigheid. Maar ik denk dat het als een molensteen om je nek kan voelen. En dat beeld van jezelf zou misschien op de bodem van de zee terecht horen. Als je dat wat zo bekend is, als je dat zo vasthoudt, dan is er geen ruimte meer om een andere visie binnen te laten. En die houding belemmert je om met open handen naar een ander te luisteren. En wanneer je zo standvastig bent over dat wat deugt en dat wat niet deugt, dan kun je geen stap meer zetten in de richting van een ander. Dan sta je stokstijf waar je staat. En wanneer je blik zo naar binnen is gekeerd, dat je niet meer kunt zien wat een andersdenkende te bieden heeft, dan sta je je blind op de gevestigde waarheid. Het Gehenna hoorden we. In oudere vertalingen vaak vertaald met de hel. Maar eigenlijk was het een stortplaats. Ten zuiden van Jeruzalem. Waar ooit misschien kindoffers gebracht zijn. Maar later gewoon de rotzooi neergegooid werd. De stort. De vuilnisbelt. Misschien is dat de plek waar die vastgeroeste handen, die stokstijve benen, die navelstarende ogen en die overtuigingen die als een molensteen om je nek hangen, terecht horen. Ontdoe je van die elementen. Het is geen straf, het is een zegen. Het is niet de stad waar je in mag wonen, omdat je zo goed geluisterd hebt naar het oordelend woord van de Bijbel, zonder dat je weet waarom je die ogen hebt uitgerukt. Het is een opening naar een ander soort houding. Zet die elementen bij het grofvuil. Gooi ze weg. Ontdoe je ervan. Want Jezus roept ons niet op om heilige boontjes te zijn die voor de vorm hun handen afhakken, maar innerlijk onveranderlijk zijn. Ik geloof daar niets van. Dat mensen worden zoals in dat verhaal van Khalil Gibran, die wel orders opvolgen, maar eigenlijk niet weten waarom. Ik denk dat Jezus oproept om die delen van onszelf te amputeren die ons in de weg staan om als een kind te zijn. Dat we ons een keertje niet meer druk maken over wie de belangrijkste is, wie er wel en niet bij horen, welk clubje insiders zijn en welke outsiders, welke mensen aan deze kant van een denkbeeldige grens geboren zijn en welke mensen aan de andere kant van die lijn. Welke mensen onze seksuele moraal delen en welke niet. Nee, wij worden volgens mij opgeroepen om mens te zijn, werkelijk mens te zijn naar Gods evenbeeld. Hoe zou dat toch zijn wanneer we de wereld in konden kijken met de ogen van een kind? Verwonderd over al het nieuwe, onbekende, nieuwsgierig en gebiologeerd, tastend, proevend, ruikend, spelend, opgaand in dat wat er is, geen zorgen over het volgende moment. Zien wat er is zonder daar van alles op te plakken aan oordelen, verhalen, analyses, ideeën, overtuigingen en in steen gebeitelde waarheden. Ons gewoon toevertrouwen aan alles wat er is, aan wat er gebeurt. Het Koninkrijk van God valt, denk ik, samen met onze kindwording. Stel dat we dat zouden kunnen terugvinden, zouden we daar God op het spoor kunnen komen? Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind, dat ik zie wat is en mij toevertrouw en het licht niet haat. Amen.